En de derde brief van Johannes is zeker net zo kort als de tweede brief. Er wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. En toch willen we vanavond deze brief samen doornemen. De derde Johannesbrief. Net voor het boek Openbaring. De oudste aan de geliefde Gaius die ik in waarheid lief heb. Geliefde, ik bid dat het u in alles welga en gij gezond zijt gelijk het uw ziel welgaat. Want het heeft mij zeer verblijd als er broeders kwamen en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in de waarheid wandelt. Groter blijdschap ken ik niet dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, gij handelt trouw in alles wat gij aan de broeders doet, en dat nog wel aan vreemdelingen, die in tegenwoordigheid der gemeente getuigd hebben van uw liefde, indien gij hen voorthelpt, gelijk het Gode waardig is, zult gij wel doen. Want zij zijn uitgegaan ter wille van de naam, zonder iets van de heidenen aan te nemen. Wij behoren dus zulke mannen te ontvangen, opdat wij mogen samenwerken voor de waarheid. Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven, maar Diotrephes, die onder hen de eerste tracht te zijn, ontvangt ons niet. Daarom wil ik, als ik kom, hem herinneren aan zijn werken die hij doet, daar hij met boze woorden tegen ons zwetst. En hiermede nog niet voldaan ontvangt hij zelfs de broeders niet en weerhoudt hen die het wel willen doen en hij werpt hen uit de gemeente. Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf. En ook wij geven een goed getuigenis en gij weet dat ons getuigenis waar is. Ik had veel aan u te schrijven, doch ik wil u niet schrijven met inkt en pen, maar ik hoop spoedig te zien. Dan zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede zij u, de vrienden groeten u, groet de vrienden bij name. Nou, het is een hele lieflijke brief, maar waarin ja, natuurlijk Johannes ook een hele duidelijke waarschuwing geeft. Laten we deze brief heel kort zo even doornemen. Ook deze brief begint weer met de uitdrukking de oudste. En er was op dat moment maar één die dat kon zeggen, de oudste. En dat was Johannes de apostel. Op dat moment is het bijna de eerste eeuwwisseling, bijna 100 jaar na Christus. Johannes de oudste apostel, de enige nog in leven zijnde apostel die er Jezus meegemaakt heeft. En als oude man schrijft hij deze brieven. De oudste. Niet alleen de oudste van de gemeente, we weten dat hij oudste in de gemeente van Efeze geweest is. Maar ook de oudere, zou je kunnen zeggen. De gezaghebbende apostel, de oude. De oudste. En dat schrijft hij aan de geliefde Gaius. Ik heb eens even nagekeken over welke Gaius het hier gaat. Nou, er zijn verschillende Gaiussen in het Nieuwe Testament. De meest bekende Gaius kunt u ontmoeten. U hoeft het niet op te slaan. Maar op een gegeven moment lees je dat Paulus in Efeze komt. En dat er een opschudding plaatsvindt. Want Demetrius, dat is ook weer een andere Demetrius dan die hier genoemd wordt, was een zilversmid. En die maakte allemaal afgodbeeldjes. En die zag op een gegeven moment zijn hele baan instorten, want er was niemand meer die een afgodsbeeldje nodig had, want ze kwamen allemaal tot geloven in de God van Israël. En die kon je niet dienen met zilver. Toen is er op een gegeven moment een hele opstoot geweest. En samenscholing. En toen hebben ze Paulus uit in de luwte gehouden. En toen hebben ze Gaius, een van de medebroeders van Paulus, hebben ze in het theater gesleept, gesleurd. En ja, ze wilden hem dus berechten. En toen heeft de overste daar, die heeft, die zei, ja, we kunnen niet zomaar een volksvergadering hier houden. En hij joeg ze bij hen vandaan. En ja, toen hebben ze Gaius nog wel even te pakken gehad. Maar het zou kunnen zijn dat deze Gaius hier bedoeld wordt. We lezen ook over andere Gaiussen, maar het zou heel goed kunnen zijn dat het over deze Gaius gaat. U kunt erover lezen, hoeft het niet nu te doen, maar in Handelingen 19. Nou, een van de dingen die heel mooi is, dat is dat deze Gaius een vrucht is uit het leven van Johannes. Dat was heel mooi. Wij zijn vorig weekend, niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor, zijn we een weekendje uit geweest. Toen zijn we naar ons eerste gebied gegaan, waar Helene en ik een paar jaar gewerkt hebben. En dan is het zo mooi om je eerste vruchten van het werk weer tegen te komen. Nou, we vielen elkaar gewoon om de hals, zo van na zoveel jaren dat je elkaar weer mag zien. Het zijn eigenlijk mijn kinderen die ik heb mogen verwekken in het geloof. Nou, hier staat dat ook, dat Johannes, dat staat in vers 4, groter blijdschap ken ik niet dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Nou, als je dan ziet dat degene die jij tot geloof hebt mogen leiden, ook nog steeds in de waarheid wandelen. En met de Heer leven en verantwoordelijkheden dragen in de gemeente. Dan denk je van, goed hè, dan ben je zo blij mee hè, dat het gewoon doorgaat. Nou, Johannes is zo ontzettend blij dat Gaius zijn kind zo met de Heer wandelt. Dat is een enorme blijdschap en die uit Johannes hier ook heel duidelijk. Het is als het ware dat, en dat kun je ook in dit stukje lezen, dat Johannes een soort spil is in het geheel. Alle broeders, er zijn een heleboel broeders die onderweg zijn voor de naam van Jezus. Vanuit Jeruzalem, vanuit Antiochië, vanuit Efeze zijn er broeders onderweg om eigenlijk over de Heer Jezus, over de naam te vertellen. En zoals vroeger de apostelen uitgezonden werden en weer terugkwamen bij Jezus, zie je hier dat heel veel op hun reis even langs Johannes gingen om te vertellen hoe het gegaan is. Johannes vormt als het ware een spil in het hele missionaire werk wat er toen gebeurde. Johannes als het ware een spin midden in het web. En hij wist feilloos wat er allemaal zo ook gebeurde in allerlei gemeenten. En dat zien we ook al als Johannes de opdracht krijgt om aan 7 gemeenten in Azië te schrijven. Dus Johannes die was een heel centrale persoon in die eerste tijd van de gemeente. Vandaar dat er staat dat Johannes ook zegt, en er komen de broeders bij mij en die vertellen over Gaius hoe het met jou gaat. Nou, daar ben ik toch zo blij om, hè? Ik krijg goed bericht van de broeders. Ze komen het als het ware bij Johannes melden. Nou, grote blijdschap over Gaius. Laten we eens eventjes 5 dingen opsommen waarover Paulus of waarover Johannes dan zo blij is. Nou, het eerste, en dat kun je ook zo in die versen zo met mij meelezen. Ik zal, moet het maar even kijken, aan het einde van het 3e vers. Het eerste waar Johannes heel blij om is, dat is dat Gaius wandelt in de waarheid. We hebben het al eens een keertje over gehad. Wandelen in de waarheid, dat betekent dat jouw dagelijks leven in overeenstemming is met je geloof. Dat is wandelen in de waarheid. Dat je ook leeft wat je gelooft. En dat moet niet van elkaar verschillend zijn. Wandelen in de waarheid, dat is leven wat je gelooft. Het tweede, waar hij heel erg blij mee is, dat is dat hij in vers 5 het begin, en hij noemt Gaius hier 4 keer geliefde. Dan kan je nagaan wat voor band er is tussen Johannes en Gaius, geliefde. En dan staat er in vers 5, geliefde, gij handelt trouw in alles. Gij handelt trouw in alles. Is dat niet iets waar je een voorbeeld aan kunt nemen? Trouw in alles. Kent u een persoon uit het Oude Testament die bekend staat dat hij in alles trouw handelde? Job? Ja? Nog een heel bekende. Ik had eigenlijk een ander. Samuel? Mozes ook. Maar iemand waar dat heel expliciet van geschreven. Hij handelde in trouw, in alles. Daniel. Ze probeerden hem te beschuldigen. Maar hij was zo getrouw in alles. En er staat in de Bijbel, wie in het weinige getrouw is. Hè, is ook in het, is, zal ik over veel stellen. Nou, mensen, ik denk als Johannes zo blij is over Gaius, omdat hij zo getrouw was in alles. Dan denk ik dat het heel goed is dat we ook Gaius mogen zien, ook als een voorbeeld voor ons persoonlijk leven. Zijn we ook trouw in alles? En vooral in deze tijd, waarin zoveel beroep op ons gedaan wordt. In een tijd waarin zoveel hectiek is. We hebben het gisteren ook nog over gehad met de raden van de verschillende gemeenten waar we contact mee hebben. Met Hengelo en Goor en Notter en onze gemeente en Dinxperlo en Deventer. Al de raden van de gemeente waren bij elkaar. En dan hadden we het er ook zo over. Ja, wij leven in een tijd waarin er zoveel van ons gevraagd wordt. Dat we soms niet meer aan het belangrijkste toekomen. En soms moet je gewoon wel eens zeggen van, nou nee, dat moet ik dan toch maar eens een keertje niet doen. Hè? Trouw zijn in alles. Nou, wat is dat belangrijk? Het derde, wat hier naar voren komt, waar Johannes zo blij om is, dat is dat deze Gaius, dan staat er, hij helpt broeders voort. Er komen broeders die bij hem langskomen en bij hem gastvrijheid vinden. Broeders die zonder portemonnee, zonder buidel op weg gaan en onderweg zijn voor de naam. En daar staat letterlijk onderweg zijn voor de naam en die naam is niemand anders dan Jezus. Er staat in de Bijbel, er is geen andere naam aan de mensen onder de hemel gegeven dan de naam van Jezus. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zij brachten de naam Jezus. Zij brachten de persoon der Jezus. Daar ging het om. En deze boodschappers, die altijd maar onderweg waren. Mijn vader was ook zo iemand. Mijn vader was een evangelist. En die was altijd onderweg. Ik weet niet of je dat nog wel weet. Oude broeder Jan Kits. Die zei als het over AOW ging, hij kortte AOW altijd af met altijd onderweg. Altijd onderweg. Ik ben een boodschapper van Christus. En hij brengt de naam van Christus op allerlei plaatsen. Hij vertegenwoordigt de Jezus. Nou, deze mensen, die waren onderweg. En dan staat er zo mooi in dat zesde vers dat Gaius hen voorthielp. En dat voorthelpen, dat is niet dat hij een duwtje in de rug gaf of zo. Maar dat voorthelpen, dat betekent dat Gaius zei van, kom maar bij mij overnachten. Kom maar bij mij overnachten, gebruik de maaltijd maar, blijf zolang je het nodig vindt bij mij. En als we dan weer verder gingen, dan was het ook heel vaak zo dat hij zijn eind meeliep en dan op weg weer losliet. Hij hielp ze voorthelpen. Nou, dat voorthelpen, dat heeft alles te maken met de vraag, op welke manier helpen wij voort dat het evangelie door nog meer mensen gehoord mag worden. Dus hij was als het ware dienend, een dienende broeder, die met dat wat hij had ja, ook hen voortleiden. En dan staat er ook, en dat deed hij ook bij onbekende broeders. Ik had trouwens, ja, misschien kunnen we er best wel wat van leren. Afgelopen zondagmorgen, toen stond ik op de kansel. En toen zag ik een vreemde man naast Helene zitten. Ik denk, wie is dat nou toch weer? En hij zat maar een beetje te kijken naar me. En ik dacht, oh, ik moet hem dus kennen. Hij zat zo te kijken naar me van, ken je me dan niet zo? Nou, ik dacht, nou, ik moet hem dan zeker kennen. Hij leek een klein beetje op een Niemeyer ook wel. En ik denk, zou het dan familie van me zijn? Of helemaal niets. Helemaal geen familie. Maar was een... had jij nou gesproken? Was een jongen uit Duitsland? Of jij had hem gesproken. Uit Hannover. Die op de een of andere manier Nederlands studeert. Hoe en waarom, weet ik niet, in onze gemeente verzeild geraakt is. En hij zei, ik vond het zo leuk dat u af en toe naar me keek. Ik zei, nou ja, goed, ik dacht dat jij een bekende van mij was. Dus we raakten met elkaar aan de praat en we zeiden tegen elkaar van, joh, oh, wat zou ik het leuk vinden om jou mee te nemen naar huis. Maar ja, we zijn op dit moment aan het verbouwen en je hebt er niets aan en we gaan ook niet naar huis. Maar als je terugkomt, kom dan zaterdag terug, kun je bij ons overnachten en dan kun je de zondagmorgendienst meenemen. Hij zegt, nou, zijn mond viel open. Hij zegt, Nederlanders die gastvrij zijn? Nederlanders die gastvrij zijn? Hij zegt, dat ken ik helemaal niet. Nou, Helene en ik dachten, staan wij zo bekend in Nederland? In het buitenland? Dus ja, dat was wel iets wat we eventjes in onze hoofd geknoopt hadden. Hij klaarde helemaal op toen hij met ons eventjes kon praten en zijn dingen kon delen. Dacht ik van, wat is het belangrijk dat we een klein beetje op deze gaaiers gaan lijken. Mensen die, die langskomen, help ze voort en ja? Nou, dat is een voorbeeld en daar is Johannes zo ontzettend blij mee, gastvrij zijn. En dan staat er ook letterlijk, als je zulk soort mannen ontvangt, in vers 8, dan heeft dat te maken met opdat wij mogen samenwerken. We zitten samen in het werk. Samen mogen we de Heer dienen, op welke manier dan ook. Nou, dat is Gaius. Vijf redenen waarom Johannes zo blij is met zijn geliefd kind. Nou, tweede, dan lees je in vers 9 dat Johannes aan deze gemeente of aan Gaius, en daar staat, ik heb aan de gemeente een en ander geschreven. Er staat niet bij welke gemeente. Ik denk dat het de gemeente van Efeze is. We weten ook niet precies welke brief het is. Misschien was het wel de brief die hij in Openbaring geschreven heeft aan Efeze. Weet het niet zeker. Maar hij heeft dus een brief aan de gemeente geschreven, omdat Johannes ook in zorg was over deze gemeente. En over welke gemeente kun je geen zorgen maken? Nou, dat hebben wij ook wel. Ook onze gemeente. Nou, dat... daar heb je best wel zorgen over. En dan is er met name één man waar hij zich erg veel zorgen over maakt. Dat is Diotrephes. En Diotrephes betekent letterlijk door Zeus, en dat is de oppergod van de Grieken, opgevoed. Zo, dat betekent deze naam. En zoals hij net vijf dingen had waarom hij zo blij was over Gaius, heeft hij nu vijf dingen waar hij zich zorgen over maakt als het om Diotrephes gaat. Ik zal ze ook noemen. In de eerste plaats staat er van Diotrephes dat hij onder hen de eerste wil zijn. Hè, dat staat in vers 9. Baas boven baas. Hè, hij wil de eerste zijn. Ik vind het zo mooi van Petrus als hij spreekt over oudsten. Dan zegt Petrus als een van de eerste dingen, niet heerschappijvoerend, maar juist dienend. Hè? Niet de baas willen spelen. Nou, deze Diotrephus, die wil als het ware de eerste zijn. En ik heb hierachter gezet, een van de moeilijkste dingen in de gemeente is mensen met hoogmoed. Mensen met hoogmoed. En hoogmoed is een van de ergste zonden, want daarmee is het ook eigenlijk in de Hof van Eden begonnen. Gij zult als God zijn. En dat was ook de zonde van Satan. Zich aan God gelijk willen stellen. Hoogmoed. Dat is de eerste zonde van deze Diotrephus. Het tweede, dat is dat daar staat in vers 9. Hij tracht de eerste te zijn en ontvangt ons niet. Met andere woorden, hij zegt tegen de mensen in de gemeente van Efeze, of waar hij dan de eerste wil zijn, die Johannes, die hoeft helemaal niet te komen hoor. Hebben we helemaal niet nodig. We kunnen het zelf wel redden. Eigenlijk is deze man, die accepteert geen gezag. Ja? Want Johannes was de oudste. Hij accepteert geen gezag. Dat is ook een van de grootste problemen in gemeenten. Ik beweeg me nog wel eens zo her en der, vooral op woensdagavond. Woensdagavond, dat moet jij wel kennen, denk ik, Gerard, jij komt een beetje uit die buurt. Hebben we in Putten een hele grote avond in de Aker, naast de dorpskerk. En maar er zijn, weet je, als ik me dan zo beweeg in Nederland, dan komen er zo vaak mensen naar me toe, ook via het zoeklicht, met vragen van, je moet eens weten wat er bij ons in de gemeente gebeurt. De ene gemeente en de andere gemeente valt uit elkaar soms. En ze rollen over elkaar heen. En een van de grootste problemen is in heel veel van, met name evangelische gemeenten, heb je allemaal eigen koninkrijkjes. Ik ben koning in mijn eigen koninkrijk. En waar bemoei je eigenlijk mee? Ja? Nou, dat is heel gevaarlijk. Dat je niet gezag accepteert. Nou, gezag accepteren, dat is heel belangrijk. En gezag accepteren, dat betekent niet dat je gezag accepteert van volmaakte mensen. Want er is geen leider, geen oudste in de gemeente die volmaakt is. Het was zelfs zo met Mozes, dat Mozes er zelfs een Ethiopische vrouw op nahield, waar Mirjam en Aaron over praten. En dat God zei, hoe durf u over mijn dienstknecht te praten? En dat God heel duidelijk zei, je moet Mozes accepteren als mijn dienstknecht. En dat betekent dat Mozes ook niet volmaakt was. Maar ze moesten wel het gezag van Mozes accepteren. En dat is heel belangrijk, dat je leert, dat is ook dienend, dat is geestelijk leven, dat je leert gezag te aanvaarden. En dat deed deze Diotrephus absoluut niet. Die wilde de eerste zijn en die wilde absoluut geen gezag aanvaarden. De derde, en dat vloeit daaruit voort, dan staat er in vers 10, daarom zal ik, als ik kom, hem herinneren aan zijn werken. Als het ware, Johannes wil hem een spiegel voorhouden. Hij zegt, kijk eens, dat ben jij nu aan het doen. Maar dan staat er, en dan staat er in het midden van vers 10, daar hij met boze woorden tegen ons zwetst. Met andere woorden, hij spreekt lastertaal. Hij spreekt lastertaal, hij spreekt negatief over andere mensen. Dat is ook een heel groot gevaar in de gemeente. Broeders en zusters, geef je daar nooit aan over om negatief over broeders en zusters in het bijzijn van anderen te spreken. Moet je nooit doen. Want dat is lastertaal. En dat je zult uiteindelijk ervaren dat het als een boemerang naar jouzelf terugkomt. Nooit overgeven aan roddel en lastertaal. En hier zie je dat ze tegen Johannes spreken. Leugen, zou je kunnen zeggen. En dan staat er als vierde, en dat staat ook aan het einde van vers 10, en zij willen de broeders niet ontvangen. Eigenlijk zeer egoïstisch, egoïsme, je bent alleen met jezelf bezig. En je ziet dat wat je voor andere broeders kunt doen, zie je niet. En waartoe leidt dat? Nou, dan staat er aan het einde van vers 10, en hij werpt hen uit de gemeente. Hoe is het mogelijk? Excommunicatie. Zo van, je werpt ze uit de gemeente. Je mag er niet meer bij horen. Je werkt als het ware mensen de gemeente uit. Ellebogenwerk. Nou, dat is deze Diotrephes. Waar we als het ware heel veel van kunnen leren als het om een waarschuwing gaat. Dat betekent dat in de eerste gemeente van Jezus Christus niet alles koekenij was. Wij denken heel vaak die eerste gemeente, ja, dat willen we graag zijn. Maar dat was ook niet allemaal even makkelijk, even mooi. Maar dan zegt Johannes wel heel duidelijk, na dat 11e vers, dan begint hij weer met geliefde. Want hij spreekt, hij schrijft deze brief aan Gaius. Volg het kwade niet na. Wat is het makkelijk om mee te doen? Nee, volg het kwade niet na. En doe het goede. En dan wordt hier nog een andere persoon genoemd in vers 12, Demetrius. En van Demetrius wordt verteld, komt er een goed getuigenis. Nou, Johannes die hoort het allemaal aan als de Nestor, zou je kunnen zeggen, van heel wat gemeenten. En Demetrius heeft een goed getuigenis. En dan staat er dat wordt op drie manieren bevestigd. In vers 12, daar staat een goed getuigenis gegeven door allen. Dat betekent het valt op. Dat wordt zichtbaar. Iedereen die ziet dat. Ten tweede, en door de waarheid zelf. Je zou kunnen zeggen het woord van God bevestigt dat het goed is wat hij doet. En als derde staat er, en ook wij geven een goed getuigenis van hem. Dus van drie kanten wordt het getuigenis van Demetrius bevestigd als een goed getuigenis. En dan tot slot, heel kwetsbaar, heel menselijk stelt Johannes zich hierop. Dan zegt Johannes, ik had jullie veel te schrijven, doch ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Het woordje pen in het Grieks wordt hier het woordje gebruikt riet. Een soort riet waar hij dus mee schreef. Dan zegt hij, maar ik wil jullie graag zien. En jullie graag van mond tot mond spreken. Ik denk dat hieruit heel duidelijk naar voren komt dat de beste vorm van communicatie is niet e-mailverkeer. Daar wordt vaak meer kapot gemaakt met e-mailverkeer dan. En dat is soms veel onduidelijker. Het is heel makkelijk. Maar soms moet je wel eens van het e-mailverkeer af, want dan ga je soms zo langs elkaar heen. Je begrijpt elkaar niet en het probleem wordt alleen maar groter. En ik zeg het wel eens tegen de broeders van de raad. Jongens, nou even niet meer mailen, maar nou met elkaar praten. U weet wel hoe dat soms in elkaar steekt. Johannes zegt, nou niet dat afstand, die afstandscommunicatie, maar nou wil ik je wel eens van oog tot oog zien. Nou wil ik je wel eens ontmoeten. Nou wil ik wel eens van mond tot mond met je praten. En weet je, dat is zo belangrijk. En ik weet, er zijn broeders en zusters die heel graag in de gemeente willen komen om ons van oog tot oog te zien. Of van mond tot mond te praten, maar ze kunnen niet. Door ziekte of ouderdom. En dan moet je horen, dan missen ze dat heel erg. En wat is het dan toch mooi dat je weer van oog tot oog, van mond tot mond, met elkaar kunt spreken. En en dan is het zo mooi, hè, hoe hij dan hier afsluit. Vrede, shalom. Dat is de enige keer dat Johannes dat hier zo duidelijk hier zegt. Paulus die gebruikte dat woord meer. Vrede, zei u. En dan staat er, de vrienden groeten u. Groet de vrienden bij name. En je zou hier kunnen zeggen, dat hele gemeentewerk, dat werk wat Johannes doet, dat is een hele vriendenclub. Vrienden. En als je dan kijkt wat Paulus over vrienden zegt, wat vrienden voor elkaar betekenen. Nou, ik hoop ja, ik hoop dat wij dat ook in de gemeente steeds meer met elkaar mogen ervaren. Dat je broeders en zusters bent van elkaar. Maar dat je zo leert communiceren met elkaar. Dat je ook kunt zeggen, ja, maar we zijn ook vrienden van elkaar.